Psalm 41, waar staat een psalm van David voor de opperzangmeester. Waar gelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig, geneest mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op, en ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Wel, een psalm, kennelijk geschreven door iemand die in moeilijkheden zat. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En wie het was, dat staat er ook bij. Er staat keurig aan het begin van deze psalm, een psalm van David. Zodat het eerste wat men gewoonlijk doet is uitzoeken bij welke gelegenheid David eigenlijk deze psalm geschreven heeft. Het antwoord daarop is niet moeilijk te geven. Het is ongetwijfeld zo dat David deze psalm geschreven heeft in de dagen van wat we dan gewoonlijk noemen de opstand van Absalom. Het moet ook zo zijn, ook duidelijk zijn, dat de verrader die hier in twee verschillende verzen van deze psalm genoemd wordt, dat die verrader historisch gezien inderdaad was Achitofel, de oorspronkelijk de raadsman van David, maar die de kant van Absalom koos en uiteindelijk zich verhing. Op die geschiedenis ga ik verder niet in, maar dat is in ieder geval de geschiedenis die kennelijk aanleiding gegeven heeft tot de schrijver van deze psalm. En blijkbaar zijn er veel meer psalmen die dat als achtergrond hebben. Ik denk met name aan psalm 55... en ook in het bijzonder psalm 3, daar staat er zelfs bij, als ik me niet vergis. Hoe dat ook zij, dat is de historische achtergrond. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Om meteen maar met de deur in huis te vallen, als de apostel Petrus in de eerste echt nieuwtestamentische toespraak van de Pinksterdag, op de Pinksterdag in Handelingen 2, citeert uit ook een psalm, het psalm 16, eveneens een psalm van David, en hij citeert daaruit dat de psalmist zegt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. In Handelingen 2, vers 27 zegt Petrus dat. Dan zegt de apostel Petrus vervolgens dat deze woorden weliswaar door David gesproken zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het is aan de andere kant ook geen twijfel over mogelijk dat deze woorden niet op David zelf van toepassing gebracht kunnen worden, omdat David wel gestorven is en dat David wel verderf heeft gezien. Petrus zegt dan ook, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat is vers 29 van Handelingen 2. En als de psalmist dus zegt dat hij in het graf geen verderving zou zien, dan zal hij dat wel gezegd hebben. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar er is ook geen twijfel over mogelijk dat de woorden niet op David zelf van toepassing gebracht kunnen worden, zodat wij altijd de vraag dienen te stellen die ooit ook gesteld werd door de kamerling uit Moreland. Over wie zegt de profeet dit? Spreekt hij over zichzelf of over een ander? En toen was daar Filippus en die kon uitleggen dat de profeet, in dat geval Jesaja, niet over zichzelf sprak, maar over de beloofde Messias, over de Heer Jezus Christus. En in verband met de psalmen hebben we altijd dezelfde vraag en hetzelfde antwoord. Over wie zegt de psalmist dit? Over zichzelf of over een ander? En het antwoord is over een ander. Namelijk over de Heer Jezus Christus, net als Jesaja dus. Daar gaat het maar om. Dat is ook wat de apostel Petrus dan zegt. Hij zegt namelijk in Handelingen 2 vers 30 over David. Alzo hij dan een profeet was. Ik zeg altijd niet poëet, maar profeet. Een paar letters meer in het Nederlands. Alzo hij dan een profeet was. En wist dat God hem met eden gezworen had. Dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten. Zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat namelijk zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Dat betekent dat de woorden van de psalmist, van David dus, letterlijk van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus Christus. Niet door een geraffineerde vondst van een theoloog onder de naam Petrus, maar in tegendeel, Petrus legt uit dat David dit voorzien heeft. En dit voorziende gezegd heeft van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat het niet een toepassing is die in het Nieuwe Testament aan de Oud-Testamentische psalm gegeven wordt. Maar het betekent dat de psalmist zelf al geweten heeft dat de woorden die hij dichtte van toepassing zouden zijn op degene die uit zijn lijf zou voortkomen. Dat staat er toch gewoon in Handelingen 2? David heeft dit voorzien en heeft het geweten. En Petrus verklaart in het openbaar dat het ook inderdaad zo is. En dat David geschreven heeft over de zoon, over het zaad van David, wat uit zijn lijf voortkomen zal, namelijk over de Heer Jezus Christus. En als dat geldt voor Psalm 16, want daar gaat het daarover, maar als het geldt voor Psalm 16, de psalm van David, geldt dat natuurlijk voor alle psalmen van David. En als het voor de psalmen van David geldt, zou ik niet weten waarom het niet geldt voor de psalmen die toevallig dan niet van David zijn. Waar er nog bij komt dat er heel wat psalmen zijn waarvan we officieel niet weten van wie ze zijn. En voor sommige psalmen staat het er niet bij van wie ze zijn. Maar er wordt zelfs in het Nieuwe Testament van gezegd dat ze van David zijn. Zo weten we toch. Het maakt dus verder ook niks uit van wie die psalmen zijn. Het gaat erom dat de psalmen niet enkele, maar zelfs alle spreken over de Heer Jezus Christus. Het grote misverstand, juist in verband met de psalmen, maar eigenlijk in verband met de hele Bijbel, is het misverstand dat men denkt dat God spreekt over de mens in het algemeen. En dat is niet het geval. Waar God over spreekt is in het bijzonder over die ene mens, namelijk de Heer Jezus Christus. De ene mens die middelaar geworden is tussen God en de mensen, zoals het gezegd wordt in 1 Timotheus, namelijk de beloofde Messias, de Christus zelf. En daar gaat het om. Dat is niet alleen van toepassing op de psalmen bovendien, maar dat geldt voor de hele Bijbel. Sterker nog, als in Genesis staat dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan zul je toch moeten bedenken dat de eerste mens van wie gezegd wordt, van wie werkelijk letterlijk gezegd wordt, dat hij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, dat is de Heer Jezus Christus. Die immers het beeld Gods is, die het afschijnsel is van Gods wezen, van Gods heerlijkheid bedoel ik, en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, zoals Hebreeën 3 dat zegt. Kortom, degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, zoals Paulus het zegt in Colossense, of de Christus die het beeld Gods is, zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 4. Daar gaat het om. Hij is de beelddrager Gods. Kortom, als God begint te spreken over de mens, dan nog spreekt hij in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. En als over de mens gezegd wordt dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, en dat alles aan hem onderworpen zou zijn, dan is die mens in de eerste plaats, in de allerhoogste plaats, de Heer Jezus Christus. Dat het daarna wellicht nog op een andere mens van toepassing zou kunnen zijn, dat valt niet te ontkennen. Maar dan nog blijft het zo dat ook als wij deel zullen hebben aan dit soort zegeningen, dan zal dat zijn omdat wij in Christus zijn en verbonden zijn met die mens die God in gedachten had toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Kortom, wat ik me zeggen wil is dit, dat de hele Bijbel door en in de psalmen in het bijzonder gesproken wordt over de Heer Jezus. Daar gaat het om. Psalm van David, maar de psalm handelt over de zoon van David, want David heeft dit voorziende geschreven over de Messias zelf. Dus laten we niet langer praten over sommige psalmen die messiaans zijn. Dat is een misverstand. Alle psalmen zijn messiaans. Ik ben er nog nooit een tegengekomen die dat niet is, maar dat is ook nog niks bijzonders, want ik zou geen hoofdstuk in de Bijbel weten wat niet messiaans is. Omdat het uiteindelijk altijd spreekt over Christus. Maar in de psalmen ligt dat er wel erg dik bovenop. Een psalm van David dus. Maar bij de naam David zouden wij meteen moeten denken aan de zoon van David. Die overigens ook in de profetie David genoemd wordt. De Heer Jezus Christus namelijk. Je kunt dus net zo goed lezen een psalm van David. Namelijk een psalm over de zoon van David. Nou, dan laat ik het even bij. Dan staat er meteen voor de opperzangmeester. Vind ik altijd leuk dat men dat uitgevonden heeft. Dat het voor de opperzangmeester bestemd is. Zoiets van de koordirigent of zo. En nou zal dat wellicht ook wel min of meer de bedoeling van de uitdrukking geweest zijn. Maar ik moet u zeggen dat wij bij de bestudering van de uitdrukking in de grondtekst helemaal niet tot die conclusie komen. Integendeel, het is een gissing van de vertalers die met de uitdrukking geen raad geweten hebben. Ze hebben er maar van gemaakt dat het dan wel een uitdrukking zou zijn in verband met de wijze waarop het gezongen zou moeten worden. Dat doet men met veel uitdrukkingen in de psalmen overigens. Maar dat is ook een misverstand. De uitdrukking zelf, dat kan ik u wel vlot vertellen. De uitdrukking zelf, die wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de Septuaginta dus, vertaald met tot het einde. Of in verband met het einde. Of zelfs in verband met de eeuwigheid. Want dat is het einde, het einddoel namelijk. Eistotelos. Met het oog op, of met betrekking tot, of in verband met het einde. In verband met eeuwige zaken. Het punt is dat het woord wat hier gebruikt wordt, inderdaad vertaald kan worden met altoos. Voor altijd dus. Het kan ook vertaald worden met dat wat hoger is. Dat is het hele punt. Dat wat hoger is dan al het zienlijke, is het onzienlijke. En het onzienlijke is voor altijd. Het is gewoon één en hetzelfde begrip. Dat wat hoger is, opper, hoger is. En zo komt men bij de vertaling met opperzangmeester terecht. Maar zangmeester staat er niet. Opper staat er wel. Maar datzelfde woord opper heeft tegelijkertijd de betekenis van voor altijd. En zo hebben sommigen dat dan ook vertaald. Met name dan de Septuaginta heeft het zo vertaald. Maar dat is ook in wezen de strekking. Wat de term voor ons in elk geval betekent, is dat de psalm verband houdt met de eeuwigheid en gericht is op de eeuwigheid. Kortom, dat er eeuwige dingen in besproken worden. Dat is de gedachte. En in feite is het zo dat als we de term de psalm van David even los als titel of als aanhef boven de psalm laten staan, dan begint de eigenlijke psalm dus met de uitdrukking met het oog op de eeuwigheid of zoiets. Hè? Voor de opperzangmeester is het dan vertaald. Dus met het oog op de eeuwigheid. Wel, daar eindigt de psalm ook mee. Het eigenaardige is namelijk dat deze psalm is opgebouwd, zoals zoveel psalmen, volgens een vast patroon, waarbij de aanhef van de psalm en het slot van de psalm met elkaar overeenkomen. En dan het tweede deeltje van de psalm komt overeen met het één na laatste deel van de psalm. En het derde deel komt overeen met het twee na laatste deel van de psalm, enzovoorts tot aan het midden aan toe. En daarom vinden we in deze psalm in de aanhef al dat er over de eeuwigheid gesproken wordt, namelijk voor de opperzangmeester, ofwel met het oog op de eeuwigheid. En waar eindigt de psalm mee? Vers 14, precies met hetzelfde, namelijk gelooft zij de Heere, de God Israëls, vers 14 is dat, gelooft, of geprezen, hè? Gelooft zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Waarbij dus tweemaal eeuwigheid genoemd wordt en ook tweemaal het bevestigende woord amen. Via het Grieks zouden we het vertalen met voorwaar. Hè? Voorwaar, voorwaar. Dat wil zeggen, dat wat in de aanhef al gezegd wordt in die vreemde uitdrukking opperzangmeester, wordt in ieder geval herhaald ook in het laatste deel, het overeenkomstige deel van de psalm aan het eind. En dan wordt het zelfs tweemaal gezegd en zelfs tweemaal dubbel. Namelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen en nog eens een keer amen. En daar gaat het om. De inhoud van die psalm heeft rechtstreeks betrekking op eeuwige dingen die tot stand zouden komen. Nou, als die dingen dan bovendien nog komen uit de mond van David of uit de pen van David, dan weten we meteen waar het over gaan moet. Want in 2 Samuel 7 werd aan David beloofd dat iemand die uit zijn lijf voortkomen zal, uit zijn lenden, precies dezelfde uitdrukking die Petrus gebruikte in Handelingen 2 dus, zoals we net gezien hebben, hè, dat iemand uit zijn lenden zou voortkomen die de troon van David zou overnemen en die troon zou dan een onvergankelijke, een onwankelbare troon zijn. En dat is de Messias. Dat zijn de woorden eigenlijk van wat wij dan noemen het Davidisch verbond. De verbond met David, waarin gezegd wordt dat iemand die door David verwekt zou worden, letterlijk, dat zo iemand voor eeuwig op de troon zou zitten. En als het voor eeuwig is, voor altoos, dan praten we dus inderdaad over de eeuwigheid. Als David gedacht moet hebben aan de eeuwigheid, dan moet hij gedacht hebben aan zijn zaad, dat voor eeuwig op diezelfde onwankelbare troon zou zitten. Zodat het volstrekt voor de hand ligt dat David deze dingen bedacht heeft. Eeuwige dingen in verband met de zoon van David die voor eeuwig op de troon zou zitten. Nou, dat de psalm over eeuwige dingen gaat, zullen we zien. Maar dan gaan we even langzaam verder, namelijk naar het tweede deel van de psalm. Tweede verdeling moet ik zeggen, tweede stukje. Dat begint in vers 2, loopt eigenlijk tot en met vers 4... Vers 2 tot en met 4, en ik noem dat maar dat in dat gedeelte de zegen als het ware wordt uitgesproken over de Heer Jezus, over de Zoon van David, of zeg maar gewoon over de Christus, de Messias. Vers 2 tot en met 4. Welgeluk zalig is hij die verstandiglijk zich gedraagt jegens een ellendige. Wel, wie is degene die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige? Ik kan beter nog vragen, wie is er eigenlijk gelukzalig? Wel gelukzalig is... Hè? Dan moet je eigenlijk terug naar Psalm 1. Want Psalm 1 begint daarmee. Wel gelukzalig is degene die niet wandelt in de raad der goddelozen, enzovoort. Wie is dat? Gaan we nou niet vertellen dat u uzelf daarin herkent? Hè? Dat is toch niet zo, hè? Dat zou nog kunnen. Maar laat hem maar even weg. Het gaat erom dat het slaat op Christus zelf. Wel gelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. Wie gedraagt zich verstandiglijk jegens een ellendige? Dat ik een moeilijk antwoord geven. U weet, ik vlieg altijd heen en weer de Bijbel door. Dat is een moeilijk antwoord geven. De barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan. Even tussen haakjes. De koning van Samaria dus. De koning van de 10 stammen van Israël. De eerstgeborene van Israël. Gek, hè? Meteen in het eerste vers. Ja. Wie handelt verstandiglijk jegens een ellendige? Wel, het is uiteraard de Heer Jezus, van wie die barmhartige Samaritaan een type was. En die gedroeg zich inderdaad verstandig jegens een ellendige, vooral als u bedenkt dat het Nederlandse woord ellendig in de dagen van de Statenvertaling van meer dan 350 jaar geleden inmiddels gewoon betekende uitlandig. Daar komt het woord vandaan en dat betekende toen. Ellendig wil zeggen uitlandig. De vertalers konden geen woord vinden om goed de betekenis van het Hebreeuwse woord te vatten. En hebben toen dat Nederlandse woord uitlandig gebruikt. Maar omdat het wat meer inhoudt dan alleen uitlandig, heeft het woord in het Nederlands dus ook een bredere, veel bredere betekenis gekregen. Maar in ieder geval, dat slachtoffer wat geholpen werd door de barmhartige Samaritaan was wel degelijk uitlandig. Want hij was onderweg van Jeruzalem naar Jericho, hij verliet Jeruzalem. Dat was de verkeerde weg, de aflopende weg, de weg naar beneden, de weg naar Jericho. Jeruzalem verlaten. En dan kom je in de ellende terecht. Of om het dan maar te zeggen met Efeze 2, als je vreemd bent van het burgerschap Israëls en dus geen deel hebt aan Israël, zal ik maar zeggen, dat is in principe de hele Bijbelse geschiedenis door zo, dan ben je dus in zekere zin uitlandig, dan hoor je er niet bij, dan verkeer je in ellende. Staat er ook bij, want dan ben je niet alleen vreemd van het burgerschap Israëls, maar dan ben je zonder God, zonder Christus, zonder belofte en zonder hoop in de wereld. Lees het maar na hoor, in Efeze 2, staat er allemaal. En dat bij elkaar is met recht ellendig, zonder hoop. Maar er is iemand die zich verstandiglijk gedraagt jegens een goddeloze. Het eigenaardige is natuurlijk, het woord wat hier gebruikt wordt, zich verstandiglijk gedragen. Letterlijk betekent het woord gewoon omzien naar. Dus wel gelukzalig is hij die omziet naar bijvoorbeeld een ellendige. Het woord betekent letterlijk in het rond zien, om zich heen kijken. Maar daarvan afgeleid betekent het ook verstandig zijn. En dat komt gewoon omdat iemand die verstandig is inderdaad om zich heen kijkt. En niet naar één kant, maar naar alle kanten. Om, rondom, in de cirkel, want dat is het woord eigenlijk. In een cirkel rondom zich heen kijken. Overal naartoe kijken, dat is verstandig. En vandaar dat de vertaling met verstandiglijk zich gedragen helemaal niet verkeerd is. Maar de grondgedachte is dat hij inderdaad rondom ziet. Zoekt. En wat de Heer Jezus, want over hem gaat het, gedaan heeft, is inderdaad komen om te zoeken en zalig te maken wie verloren was. Toch? Dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft naar ons omgezien, ook een volstrekt Bijbelse uitdrukking. En vervolgens is het zo dat we moeten vragen, maar wat doet de Heer dan ten behoeve van die ellendigen? Van ons bijvoorbeeld, want wij zijn ellendigen van nature. Of kent u de catechismus niet? Oh, nee, is goed. Daar laten we het er verder niet over hebben, hè? Maar wat doet de Heer ten opzichte van ons, ellendigen? Wel, zal ik het eens lezen? Ook uit Efeze. Ik was nou toch in Efeze. Efeze 2 was ik zojuist. En daar ga ik dan maar weer even naartoe. Eén bladzijde eerder, Efeze 1. Waar wij lezen in vers 7... In welken wij hebben de verlossing. Wel, de verlossing hebben wij in Christus. En het leuke is dat vers 7 van Efeze 1 begint met de uitdrukking in welke. En als je dan zou vragen in wie dan, dan moet je eigenlijk antwoorden in de geliefde. Het laatste woord van het volgende vers. In de geliefde. En als je dat woord geliefde zou vertalen naar het Hebreeuws, krijg je gewoon het woord David. Doet, David, doet. De geliefde. Het is merkwaardig dat in die uitdrukking is al een verwijzing naar David. Dus dan kom je vanzelf weer bij die psalm terecht, hè? Maar lees nou eens verder. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. En daar moet ik een paar dingen van zeggen. Als wij de verlossing hebben, betekent het dat wij in gevangenschap waren. Waren we niet vrij namelijk. En als wij in gevangenschap waren, is datzelfde als dat wij in ballingschap waren, want het is in de Bijbel volstrekt hetzelfde. En als wij in ballingschap waren, waren we uitlandig, zodat je ziet dat het woord ellendig erg op zijn plaats is. Hè? Goed. Dus we hebben de verlossing, we zijn verlost uit onze ballingschap, we zijn vrijgemaakt namelijk. En vervolgens, en we hebben de vergeving der misdaden, dan waren wij misdadigers en lagen wij onder de vloek van de wet. In elk geval kwamen wij onder het oordeel. En dan zijn we ook met recht in de algemene zin van het woord ellendig. Maar we hebben vergeving ontvangen. Naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. Dat is punt 3. We hebben genade ontvangen. Wij waren veroordeelden en dus ellendig. Maar wij hebben genade ontvangen. Uit de overvloed van Gods genade overigens. Want de Heer heeft naar ons omgezien. En nou nog verder. Met welke hij overvloedig is geweest, vers 8, over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ik hou er niet van om het te zeggen, maar in de nieuwe vertaling staat in alle wijsheid en verstand. En daar heb je weer die beide begrippen bij elkaar. Want het woord voorzichtigheid is volstrekt op zijn plaats, maar voorzichtigheid veronderstelt dat men vooruit ziet. En dat is bijna hetzelfde als dat men rondom ziet. Verder kijkt dan zijn neus lang is. En vandaar dat het weer hetzelfde is eigenlijk als verstandig zijn. Voorzichtigheid en verstandigheid is eigenlijk gelijk. Als men verstandig is, kijkt men vooruit. Als men verstandig is, ziet men rondom. En hier heb je die begrippen dus bij elkaar. De gedachte is namelijk dat God overvloedig over ons is geweest met zijn genade. In alle wijsheid en voorzichtigheid. In alle wijsheid en verstand. God heeft namelijk verstandiglijk gehandeld met betrekking tot ons, ellendigen. En wat heeft hij dan gedaan? Wel, hij heeft ons begenadigd, hij heeft ons verlost, hij heeft ons vergeving geschonken. En wat voor verstanders is daaraan? Nou, dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Als men een misdadiger is, zijn er maar twee mogelijkheden. Of men wordt veroordeeld, of men ontvangt genade. Als men een misdadiger veroordeeld is, die vervolgens weg, want dan wordt hij gedood. De misdadiger blijkt bovendien onverbeterlijk te zijn. De mens namelijk, de zondaar, was onder andere geplaatst onder de wet, maar bleek daar niet voor verbetering vatbaar. Integendeel, het werd alleen maar erger met de mens. Dat is ook wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt. De wet de zonde doet toenemen enzovoorts. Zodat het niet erg verstandig is om de mens onder een wet te plaatsen en hem vervolgens op grond van die wet te veroordelen. Nou, blijft maar één andere mogelijkheid over. En dat is wat God met ons gedaan heeft. Ons voorzien van genade, zoals de apostel zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als God verstandiglijk handelt met betrekking tot de zondaar, biedt hij hem genade aan. En als de Heer Jezus Christus verstandiglijk zich gedraagt jegens een ellendige, dan zegt hij tot hem, uw geloof heeft u behouden. Want de mens wordt gerechtvaardigd, dat is ook Efeze 2, uit genade en door geloof. Dat staat er in vers 8. Hè? Want uit genade zijt gij zalig geworden door geloof. En niet uit u zijt gij zalig geworden, maar het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Want zo zit dat in elkaar. Het punt is dus inderdaad dat de uitdrukking in Psalm 41 vers 2 volstrekt aansluit bij wat het Nieuwe Testament zegt over wat God gedaan heeft in de geliefde, dat wil zeggen in Christus. God heeft zich namelijk via de Heer Jezus Christus inderdaad verstandiglijk gedragen jegens een ellendige. En in Psalm 41 vers 2 gaat het in het bijzonder over de Heer zelf. Wel gelukzalig is de Heer Jezus Christus. Die zich verstandiglijk gedraagt jegens ellendigen, dat betekent in de praktijk, die de zondaar genade biedt. En wat staat er dan vervolgens van de Heer? Er staat, de Heere zal hem bevrijden, of gewoon eigenlijk Jehovah, de naam van de Godheid zelf, hè? De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Waarna de vraag is, is de Heer Jezus dan ook bevrijd geworden ten dagen des kwaads? Kijk of het klopt, hè? Of het over de Heer gaat, over de Heer Jezus. Het antwoord is ja, want inderdaad, er kwamen dagen, kwade dagen, over de Heer Jezus Christus en God heeft hem bevrijd. En als God hem bevrijd heeft in kwade dagen, dan houdt het automatisch in dat het kwaad van die kwade dagen was dat de Heer gevangen genomen werd. Nee, anders hoeft hij niet bevrijd te worden. En bij die gevangenneming bedoel ik niet zozeer op de gevangenneming van Jezus van Nazareth als zodanig, maar dat bedoel ik veel meer uiteraard de gevangenis, namelijk de dood. De hel. Het dodenrijk. Dat hem niet kon houden, zei Psalm, Psalm 16, maar in ieder geval Handelingen 2, want dat bedoelde ik te zeggen. Hij kon van de dood of door de dood niet gehouden worden. De dood is een gevangenis, zonder meer. Maar de Heer Jezus Christus werd bevrijd uit die gevangenis, uit de dood namelijk, zodat de uitspraak, Jehovah zal hem bevrijden ten dagen des kwaads, in wezen niks anders is dan, God zal hem opwekken uit de dood. En dat is precies het verhaal, want de consequentie daarvan is dat de Heer inderdaad werd opgewekt uit de dood en hij is der zonde eenmaal gestorven. En de dood heerst nu niet meer over hem, zodat de uitspraak over de opstanding van Christus een uitspraak is altijd met het oog op de eeuwigheid. Want daar gaat het om. Want door zijn opstanding uit de dood werd de Heer Jezus definitief de beloofde erfgenaam van de troon van David, niet alleen, maar ook de erfgenaam van God, de Zoon van God, die zijn eeuwige, onwankelbare koninkrijk zou oprichten. En daar gaat het om. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus weliswaar heeft omgezien naar de ellendige en de zondaar genade gegeven heeft, maar als resultaat daarvan is hij zelf opgewekt uit de dood en gezeten aan de rechterhand Gods op de troon, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, zoals het Nieuwe Testament dat zegt. Blijkt ook, want volgende vers zegt het, hè, vers 3, daar staat, De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Dat wil zeggen, de Heer zal hem bewaren. Hoezo? Wat voor bewaring is dat? Nou, staat achter. Hij zal hem bij het leven behouden. Een beetje vreemd vertaald overigens, want dat staat er niet letterlijk. Wat er letterlijk staat is, hij zal hem het leven geven. Maar ja, als je de woorden legt in de mond van David en denkt dat het alleen over David gaat, dan kun je moeilijk het zo vertalen, want David stierf weliswaar, maar hij werd niet opgewekt uit de dood tot op heden. Maar er staat echt, de Heere zal hem bewaren, de Heere zal hem het leven geven. Het resultaat is natuurlijk dat hij nog steeds leeft en dat hij dus in het leven behouden is. Maar wat er eigenlijk letterlijk staat is dat hij eerst zou sterven en daarna zou hij het leven ontvangen. Kortom, ook deze uitspraak is gewoon letterlijk een uitspraak over de opstanding uit de dood. Het is geen enkel probleem. Het probleem is alleen, ontstaat alleen wanneer men weigert deze uitspraken toe te passen op de Heer Jezus. Maar als men gezien heeft dat het over de Heer Jezus gaat, is het geen enkel probleem. De Heer zal hem bewaren, zal hem namelijk het leven geven. Hij zal hem namelijk opwekken uit de dood. En vervolgens, hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. En dat is ook precies wat er aan de hand is. Hij zal niet alleen opstaan uit de dood, maar hij zal zelfs op aarde gelukzalig gemaakt worden. En mocht u daar moeite mee hebben om dat te begrijpen, dan zeg ik gewoon, nou, dat gebeurt onder andere in hoe zijn we hier? In Scheveningen, hè? Niet dan? In elk geval. Ja, je kunt natuurlijk wel meteen zeggen, ja, maar dat slaat op straks bij zijn wederkomst als hij in heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dan zeg ik, ja, dat zal ook wel zo wezen. Maar het neemt niet weg dat hij ook nu op aarde gelukzalig gemaakt wordt en nu hier op aarde ook eer ontvangt. In ieder geval van ons. Wij die hem zien met heerlijkheid en eer gekroond, zoals Hebreeën 2 dat zegt. Bovendien, het feit dat Christus in ons woont, wordt inderdaad genoemd heerlijkheid. Het wordt heet zelfs de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, welke is Christus in u. Dat betekent dat de Heer wel degelijk gelukzalig gemaakt wordt hier op aarde ook en met name in onze bedeling. Daar gaat het om. En dan staat er meteen achter, geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Wat de vijanden van de Heer Jezus begeerden, staat ook verderop in deze psalm, namelijk niet alleen dat hij zou nederliggen en dus sterven, maar vervolgens ook dat hij niet weder zou opstaan, zoals het staat in vers 9. Wat de vijanden van de Heer Jezus wilden, of begeerden, was dat hij en zijn naam zou uitgedelgd worden van de aarde. Over de hemel hadden zij het uiteraard niet. Maar het is niet gebeurd. En toen zij zich van de Heer Jezus ontdaan hadden, toen bleek een paar dagen later, dan wel een paar weken later, dat de mensen in de naam van Jezus, die naam werd nadrukkelijk gebruikt, in de naam van Jezus niet alleen predikten, maar zelfs tekenen en wonderen verrichten. En toen moesten Petrus en Johannes voor het Sanhedrin verschijnen. En toen zeiden zij, nou, wij doen het niet zomaar, maar wij doen dat in de naam van Jezus, en bovendien zeggen ze erbij, er is onder de hemel bovendien geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Met andere woorden, men dacht zich van de persoon van Jezus van Nazareth ontdaan te hebben en daarmee ook van zijn naam en reputatie, maar in tegendeel ging gewoon verder na zijn opstanding uit de dood en zelfs nog veel sterker, omdat toen van hem gezegd werd dat hij op de troon zat aan de rechterhand Gods. Dat is heel wat meer dan dat hij wat rondwandelde door Palestina of door Judea of Galilea of zelfs door Samaria. Met andere woorden, hij ontving inderdaad in zekere zin heerlijkheid. Hij werd op aarde gelukzalig gemaakt en hij werd niet overgegeven in zijn vijanden begeerte. Integendeel. Die twee dingen staan bij elkaar natuurlijk. Kun je ook andersom zeggen. Hij werd niet overgegeven in zijn vijandige begeerte, maar integendeel, hij werd op aarde gelukzalig gemaakt. En zijn naam ontving op aarde eer en werd integendeel niet vergeten. En dan nog maar even verder, vers 4 dan, waar staat, de Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Dat zijn twee zinnen met volstrekt dezelfde betekenis, want dat ganse leger is een rustplaats, een ligplaats of een rustplaats. Dat is natuurlijk hetzelfde als dat bed in de eerste zin van dit vers. En in de eerste zin van het vers staat, dat God hem zal ondersteunen op het ziekbed. En het tweede deel van het vers staat dat zijn krankheid, dat in zijn krankheid zijn leger, zijn rustplaats veranderd zal worden. Ik ga me niet op de exacte vertaling van de verse in, maar waar het om gaat, dat de Heer geacht werd neder te liggen en in zekere zin al ziek, krank te zijn, zwak te zijn, waardoor hij ondersteund moest worden enzovoorts. Maar de gedachte die er eigenlijk achter steekt is deze, dat zijn reputatie en zijn naam, zijn positie op aarde weliswaar aan de ene kant werd aangetast, maar dat aan de andere kant hij juist een verheerlijkte positie zou ontvangen. Bovendien, laat ik het dan anders zeggen, dat bed of dat leger is eigenlijk een plaats van rust. Dus de hele Bijbel door zo. Kunt u zeggen, het is een plaats om ziek te zijn, volgens dit vers. Dat is ook zo natuurlijk, maar het is eigenlijk andersom. Als men ziek is, gaat men rusten. Dan moet je het bed houden, heet dat, hè. Of het bed houdt jou, dat weet ik niet zo precies, maar zoiets, hè. Als men ziek is, moet men rusten. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus wel degelijk de rust is ingegaan. In het oogpunt, en vanuit de gedachte van de wereld, ligt hij op een ziekbed en is hij zelfs gestorven. En als er een graf zou zijn, zou men er waarschijnlijk boven zetten, hier rust Jezus van Nazareth, bij wijze van spreken dan. Maar wij weten beter. Dat wil zeggen, wij weten dat hij niet in het graf is, want hij is opgestaan. Maar nou de volgende vraag, en rust hij nog? En het antwoord is, ja. Maar hij heeft een hele andere plaats waar hij rust. Dat is wat de Hebreeënbrief ons uitlegt. Die zegt dat hij de rust is ingegaan, na het werk volbracht te hebben. Maar de plaats is een andere. De plaats is namelijk in het heiligdom. Of, het wordt er gewoon verklaard erbij, hè? In de hemel zelf namelijk. Daar is hij de rust ingegaan. Zodat zijn leger, zijn bed, zijn rustplaats als het ware veranderd is. En dat is wat hier gezegd wordt. Aan de ene kant wordt gesproken over dat hij ondersteund zou worden. Dat wil zeggen dat hij kracht zou ontvangen. En in de praktijk betekent het ondersteunen gewoon dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet in zijn rechterhand. Naar de werking der sterkte zijner macht. Zoals Efeze dat dan nog zegt, hè? Weer Efeze 1 in dit geval. En je kunt ook zeggen dat zijn ganse leger veranderd is geworden. Dat wil zeggen, hij heeft een andere rustplaats gekregen. En dat is het precies, komt hetzelfde neer. Een rustplaats namelijk in de hemel zelf. En dat is wat het vers feitelijk zegt. En dus spreken al deze versen, vers 2 tot en met 4, over zegeningen die de Messias zou ontvangen en inmiddels ontvangen heeft. En de zegeningen zijn samengevat gewoon deze, dat hij zou opstaan uit de dood en zou zitten en rusten aan de rechterhand Gods. Nou goed, dat was dus het tweede deeltje van deze psalm. En het komt overeen met het een na laatste deel van de psalm. Daar vinden we eveneens zegeningen van Gods wegen voor de Messias. Dat is in vers 12 en 13. Komt gewoon met elkaar overeen, vers 12 en 13. Alleen, nou spreekt de Heer zelf, de Heer Jezus dus. En er staat, hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt. Dat mijn vijand over mij niet zal juichen. En dat betekent uiteraard dat mijn vijand over mij niet de overwinning zal halen. Want als men de overwinning haalt, juicht men, hè? Maar de Heer zegt dus, de Heer Jezus zegt dus, ik weet dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Dat komt dus volstrekt overeen met vers 3, geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De vijand, of de vijanden, hè, maar de vijand, heeft de overwinning ook niet behaald. De vijand won een slag, dat wil zeggen, won wel een slag, maar niet de oorlog, heet zoiets, hè, in gewoon Nederlands. Dat wil zeggen, men ontdeed zich van de Heer Jezus door hem ter dood te brengen. Dat deed bijvoorbeeld officieel, volgens de schrift, het Joodse volk. Maar er was geen overwinning. Hij stond op uit de dood en in zijn naam werd gepredikt. En nou niet eens door één, maar door een heleboel. Dus de vijand had de overwinning niet. En als de vijand eigenlijk was de overste deze wereld, in overeenstemming met 1 Korinthe 2. Wel, dan is het zo dat 1 Korinthe 2 zegt... indien de overste deze wereld de verborgenheid, de wijsheid Gods enzovoorts gekend had... dan zou hij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, het was de overste, of het waren de oversten deze wereld... namelijk Satan, de overste van de macht der lucht, of hoe die maar heten mag... die zich ontdanen hebben van de Heer Jezus... en die medeverantwoordelijk zijn voor zijn kruisiging in elk geval... want dat staat er dan toch gewoon in 1 Korinthe 2... Maar staat er dat de Heer opstond uit de dood en dat hij de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Zodat er van de kant van Satan inderdaad niks te juichen viel. Integendeel, want hij had de slag gewonnen, de Heer stierf namelijk, maar hij had de oorlog verloren. Want de Heer stond op als de eersteling van een nieuwe schepping waarover de Satan geen macht heeft. Dus wat hier staat? Mijn vijand zal niet over mij juichen. En inderdaad, dat heeft de vijand nog steeds niet gedaan... en zal er ook nooit enige reden toe hebben. En hetzelfde geldt voor het Jodendom ook. Want u weet, maar ik heb het nou over de geschiedenis van Handelingen bijvoorbeeld... u weet dat de Joden, ik zou bijna zeggen, des duivels waren... vanwege de prediking van het evangelie... Maar zij hebben de discipelen en de christenen dus in het algemeen... de gemeente zal ik dan maar zeggen, inderdaad niet kunnen uitroeien. Nou goed, misschien kom ik daar straks nog op terug. Maar even nog vers 12 dan en dan vers 13, want het hoort bij elkaar. Dan zegt de Heer in vers 13... Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid... en gij stelt mijn voor uw aangezicht in eeuwigheid... Ook hier in vers 13 vinden we 2 keer dezelfde gedachte. Het parallelisme, 2 keer een gelijke zin eigenlijk. Want eerst staat er, want mij aangaande gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid. Nou, oprechtigheid betekent gewoon dat hij rechtop staat. Rechtop. Waarom het oprecht heet, weet ik niet, verandert niks mee. Het is echt hetzelfde. Rechtop. En de Heer Jezus zegt dus, gij onderhoudt mij in mijn rechtop staan... Dat betekent gewoon, gij doet mij rechtop staan. Gij zorgt dat ik rechtop blijf staan. En dat is precies de waarheid die ik er straks al aanhaalde uit Romeinen 6. Namelijk dat wij weten dat de Heer Jezus weliswaar eenmaal der zonde gestorven is. Maar dat hij leeft, dat leeft hij God. En dan staat er meteen, en de dood heerst niet meer over hem. Hij zal niet meer sterven. En de volgende zin begint dan met, alzo ook gij. Want dat is natuurlijk ook waar, als wij deel hebben aan de opgewekte Christus, zullen wij ook wij niet meer sterven. De Heer beloofde dat ook, hè? Ja. Nou goed, dus mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, betekent gewoon, gij zorgt dat ik niet meer sterf. Gij hebt mij opgericht, recht opgezet en gij onderhoudt dat ook. En de tweede zin, gij stelt mij, stellen is neerzetten of gewoon doen staan... He, dat is toch stellen, doen staan. Hetzelfde, dus rechtop staan. He. Gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Dan heb je precies hetzelfde. Dat betekent dus dat de Heer ooit werd neergezet... zodanig dat hij niet meer zou nederliggen. En die beide uitdrukkingen komen we tegen in vers 9. Dus ik laat het maar voor wat het is. De Heer lag eenmaal neder toen hij stierf. Maar God richtte hem op, deed hem weder opstaan, zodanig dat hij voor altijd leeft. Voor de opperzangmeester. Met het oog op de eeuwigheid bedoel ik maar. Hè? Dat is de gedachte. Hè? Kortom, de zegeningen die in vers 2 tot en met 4 en in vers 12 en 13 uitgesproken worden over de Heer Jezus Christus, zijn die zegeningen die zijn deel werden door zijn opstanding uit de dood. Daar spreekt de psalm over. Nou goed, dan komen we bij het derde deel van de psalm, dat is vers 5, waar de Heer Jezus bidt, O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Daar hebben sommigen moeite mee, want moest de Heer Jezus genade ontvangen? Dan zegt men, dat moet u niet zeggen, ik zal u zeggen wat sommigen dan zeggen. Die zeggen, dat kan niet, want de Heer was zonder zonde. En als je zonder zonde bent, heb je geen genade nodig. Maar dat is een misverstand.
Als je zonder
Ja, ik hoor hem al, hè. 1 Korinthe 5, of 2 Korinthe 5, vers 21. Laatste vers van het hoofdstuk. Want dien die geen zonde gekend heeft, daar zijn we dus over eens. Dat hij van zichzelf geen zonde had, zondeloos was. Maar dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, de Heer Jezus werd door God, van bovenaf, van Gods standpunt uitgezien, dus wel degelijk als zondaar gerekend. En nou ik het er toch over heb, kunnen we nog wel even een stap verder gaan. Sinds wanneer werd de Heer Jezus als zondaar gerekend? Huh? Nee, sommigen zeggen vanaf dat hij aan het kruis hing. Sommigen zeggen vanaf dat hij gevangen genomen werd. Sommigen zeggen nee, veel eerder bij zijn doop al toen hij zijn openbare optreden begon. Maar als u het mij vraagt, de Bijbel leert, dacht ik dat de Heer zondaar werd officieel voor ons, in onze plaats, bij zijn geboorte. Toen hij de naam Jezus meekreeg ook. Dat weet ik zeker, want het staat in Psalm 51, maar voor sommigen is dat geen argument. Maar Psalm 51 is ook een psalm van David. Toen had hij geen moeite met Absalom, maar toen ging het over Batsheba, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar toen schreef hij, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Maar daarna zei hij wel, schep mij een rein hart, o Heer. En daarin zei hij ook, tegen u heb ik gezondigd. Staat hier trouwens ook. Trouwens, in Psalm 51 staat, tegen u alleen heb ik gezondigd. En hier staat, ik heb tegen u gezondigd, in vers 5. Maar Psalm 51 zegt dus, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat betekent dat de Heer dus, toen hij geboren werd, meteen daar geboren werd in de hoedanigheid van zondaar. Dat wil niet zeggen dat hij belast was met de erfzonde, maar dat God hem rekent als zondaar. Bovendien wordt gezegd dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En wat kan dat dan anders betekenen dan dat hij inderdaad vlees werd en met het aannemen van vlees en bloed, zoals Hebreeën 2 trouwens ook zegt, met het aannemen van vlees en bloed werd hij ook zondaar en nam hij de zonde aan, droeg hij de zonde. In heel zijn menselijke situatie, de dagen zijn vleeses, werd hij gerekend als zondaar. En dan zijn er nog die zeggen, maar hoe kon hij dan al die wonderen en tekenen doen? Dan zeg ik, nou, hoezo? Hoezo? Mozes was toch ook een zondaar en deed wonderen en tekenen? Jozua en Elia en Elisa en wie niet? Het waren allemaal zondaren. Daar is niks bijzonders mee. Het bijzondere is, en dat is wat echt aan de hand is, dat een zondaar zou moeten sterven op grond van dat hij omdat hij zondaar is. En als hij sterft, staat hij niet meer op. Dat is de normale gedachte. Dat is de Bijbelse gedachte. Maar er staat tegenover dat een gelovige zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En op die grond, op grond van die gerechtigheid die hem toegerekend wordt als gelovige, is hij voor God althans geen zondaar meer. Dan zit je met twee problemen. Volgens zijn geloof zou hij niet mogen sterven, want zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid en dan zou hij niet moeten sterven. Maar via zijn natuur, via zijn normale wezen is hij zondaar en moet hij sterven. En de combinatie van die twee dingen levert een eenvoudige oplossing. Ja, betrekkelijk eenvoudig, vooral als je het al weet natuurlijk. Dat betekent dat de zondaar zou moeten sterven in ieder geval, maar als hij een gelovige is, wordt hij daarna gewoon weer opgewekt. Dat is Bijbelse waarheid. Ja, het bewijs daarvoor. Dat is een mooie hoor. Die leerde ik vroeger thuis al. Als je bewijzen voor iets moest hebben, dan nam je altijd gewoon de Heer Jezus. Bewijs daarvoor, de Heer Jezus. Was tot zonde gerekend, was zondaar, stierf dus ook. Werd er doodgebracht. Behaagde de Heer hem te verbrijzelen, staat er bovendien. Ik ga er maar niet verder op in, maar dat staat er in elk geval. Maar hij stond op uit de dood. Waarom? Omdat hij zonder zonde was? Nee hoor. Want hij droeg de mijne. En de uwe. Wie u ook bent, maar zo was het nog eenmaal. Maar hij stond op uit de dood omdat hij een gelovige was. Of anders gezegd, op grond van geloof werd hij begenadigd. Dan kreeg hij deel aan de genade Gods en stond hij dus op uit de dood. De Heer Jezus bidt dus inderdaad om genade en zegt, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Dat die woorden werden uitgesproken in onze plaats, dat is duidelijk. Dat de woorden bovendien worden uitgesproken door een gelovige, dat is wel vanzelfsprekend, moet ik zeggen. Maar het zijn dus de woorden van de Heer Jezus zelf. Woorden die in vele psalmen, vele malen herhaald worden. O Heer, wees mij genadig. Dat betekent dus automatisch, doe mij opstaan uit de dood. Genees mijn ziel. Nou, dat is heel eenvoudig. De ziel is namelijk gewoon de natuurlijke mens, de oude mens. Adam, weet je wel, is een ziel. De mens is een ziel. Moet de ziel genezen worden dan? Is hij dan ziek? Wat mankeert er dan aan de ziel? Dan is heel gemakkelijk de ziel die zonder zal sterven, zegt de schrift. Dat mankeert er aan de ziel. En aangezien de ziel in het algemeen zondig is, sterft hij dus. En als de ziel dus genezen moet worden, wat moet er dan gebeuren? Dan moet hij eeuwig leven ontvangen. En dat gebeurt door opstanding uit de dood. Dus de uitdrukking genees mijn ziel betekent feitelijk, in zijn hoogste toepassing althans, betekent het, doe mij opstaan uit de dood. Of zoals Psalm 51 het inderdaad zegt, schep mij een rein hart, o Heer. Vernieuw in mij, hoe staat het precies? Een vaste geest, dat is iets met geest. Een vaste geest, dat is een ja. Neem uw heilige geest niet van mij, staat er ook. De eerste keer dat de uitdrukking heilige geest in de Bijbel voorkomt. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Staat op opstanding uit de dood. Genees mijn ziel, opstanding uit de dood. Maar dat moest gebeuren, want hij had gezondigd. Hij droeg onze zonden en was inderdaad gestorven. Dat is wat vers 5 daarvan zegt. Dat is dus het gebed wat de Heer Jezus uitspreekt en richt tot, zeg maar, zijn hemelse vader. Dat is het derde deel van de psalm. Maar het twee na laatste deel van de psalm is natuurlijk vers 11, als u het netjes hebt bijgehouden. Daar vindt u ook een gebed. En wat staat daar? Precies hetzelfde natuurlijk. Namelijk, daar bidt de Heer Jezus. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op. Doe mij opstaan uit de dood dus, hè? Richt mij op. En ik zal het hun, namelijk mijn vijanden, vergelden. En dat is precies wat er gebeurd is. Want God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood en heeft dit gebed, tweemaal herhaald, dus gebed, verhoord. En de Heer Jezus beloofde dat hij inderdaad zijn vijanden zal vergelden. Nou ben ik er een beetje vroeg mee om het nu te zeggen, maar uit het voorgaande vers, vers 10, wat we nog niet besproken hebben, blijkt dat die vijanden in ieder geval en in de eerste plaats zijn het Joodse volk. Ik kan het ook niet helpen, maar uit het verband blijkt dat. Dat zal ik zo laten zien. Maar het Joodse volk, dat betekent dat er vergelding gekomen is sinds de opstanding van Christus over dat volk. Dat is natuurlijk ook zo, want het volk is sindsdien, punt 1, verstrooid geworden. Er is een oordeel gekomen over de Joodse staat als zodanig, uitlopende in de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel. En er is ook gekomen over het Joodse volk als zodanig de verharding, de verblindheid of hoe het maar heten mag. Kortom, het volk is verstrooid geworden onder de volkeren, terzijde gesteld enzovoort. De zaligheid is eigenlijk rechtstreeks van het volk als zodanig weggenomen. Kortom, het volk is in duisternis achtergebleven en dat is inderdaad vergelding. Dat ook de grote vijand Satan vergolden zal worden enzovoort. En alle ongelovigen bovendien, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar dat ligt niet aan de oppervlakte van deze psalm. Wat bovenop ligt is een vergelding over met name de twee stammen van Israël. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. Want ik kom nu dan toe aan het vierde deel van de psalm. En dan wordt het wat lastig te volgen. Het is namelijk zo dat het vierde deel en het op drie na laatste deel gewoon tegen elkaar aan staan. We komen nou aan het midden van de psalm. Niettemin zijn het wel twee delen die met elkaar in overeenkomen. De eerste van die twee delen is vers 5 tot en met 7. Of vers 6 tot en met 7 bedoel ik. Waar achtereenvolgens gesproken wordt over in ieder geval de vijanden van de Heer. Eerst wordt er gezegd wat die vijanden doen. Dan wordt er in de eerste helft van vers 6. Dan in de tweede helft van vers 6 wordt gezegd wat zij spreken. En dan in vers 7 wordt gesproken over die vijanden als, alsof het er maar één is. Ze worden samengevat. Dan heten zij, dan zijn ze eigenlijk de verrader. Zo iemand van hen komt, dat is vers 7. Dus gaat het dus maar over één, maar het is de woordvoerder van alle vijanden samen. Dus vers 6, de eerste helft, de vijanden doen wat. De tweede helft van vers 6, de vijanden spreken wat. En vers 7, de verrader. En dan komen we aan het volgende deel, dat is het overeenkomstige deel, dat is vers 8, 9 en 10. Daar gaat het om precies hetzelfde. In vers 8 doen de vijanden wat, in vers 9 zeggen ze weer wat, en in vers 10 gaat het weer over de verrader. Deze twee schriftgedeelden tegen elkaar aan zeggen dus precies hetzelfde, op dezelfde volgorde. De vijanden doen wat, de vijanden spreken wat, de verrader, en dan nog een keer, de vijanden doen wat, de vijanden spreken wat, en de verrader. En daarom leg ik het even naast elkaar. In vers 6 namelijk begint het met dat ze wat doen. Ze spreken namelijk kwaad van mij. Dat lijkt me een duidelijke zaak. De vijanden van de Heer Jezus spraken kwaad van hem. Er wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd dat er in Matthäus 26 bijvoorbeeld, vanaf vers 59, wordt gesproken zelfs over valse getuigen die opgeroepen werden. Omdat ze vals getuigenis zouden afleggen voor de Joodse Hoge Raad enzovoorts. Dat is het toppunt natuurlijk van dat er kwaad van hem gesproken werd. Maar veel meer in het algemeen werd er ook kwaad van hem gesproken. Dat wil zeggen, hij kon niks doen of men wist het wel negatief te interpreteren. Als hij niet at, dan was het niet goed. En als hij wel at, was hij een veelvraat en een wijnzuiker, weet je wel. Hij kon het nooit goed doen. Als hij bij nette mensen was, dan was hij te chic. En als hij bij hoeren en tollenaren was, dan mocht hij er ook niet mee omgaan. Kortom, men zag altijd kans, dat bestaat nog allemaal hoor. Maar men zag altijd kans om wat hij ook deed, om het verkeerd uit te leggen en te zeggen dat het fout was. Altijd valse getuigenis. De vijanden spraken kwaad van hem. Uiteindelijk zeiden ze zelfs, hij heeft een duivel. Hij is bezeten. Dus inderdaad, mijn vijanden spreken kwaad van mij. In andere psalmen wordt het trouwens nog veel uitgebreider uiteengezet. In vers 8, dat komt dan met elkaar overeen, vers 8 staat ook wat ze doen. Daar staat al mijn haters, mijn vijanden dus, al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Het zal duidelijk zijn dat daar precies hetzelfde gezegd wordt dus. Zij mompelen tezamen, dat wil zeggen dat ze in het geheim praten, want dat is mompelen eigenlijk, onduidelijk praten, zodanig praten dat niet iedereen het horen kan, dat is de gedachte. Kortom, in het geheim komt men samen en ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zegt de Heer. En dat is inderdaad wat zij deden, want we lezen in Johannes bijvoorbeeld, Johannes 11, zij beraad, van toen af beraadslaagden zij hoe zij hem doden zouden. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Er staat op vele manieren, op vele plaatsen ook, maar altijd werd er samengezworen, samengespannen om de Heer ter dood te brengen. Dat stond vast, men wist alleen niet hoe men het zou kunnen doen. Zonder al te veel ellende zelf te krijgen. Maar daar ging het om. Komt trouwens overeen met Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Ze beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Messias, tegen zijn gezalfde. Gebeurt nog hoor, maar het was toen in elk geval zo. En je herkent er duidelijk de woorden van de Heer Jezus in. Dat is de vijanden doen. Kwaad van hem spreken en tezamen kwaad van hem bedenken. Daarna krijgen we wat zij dan precies zeggen. En dat is de tweede helft van vers 6. Namelijk, wanneer zal hij sterven en wanneer zal zijn naam vergaan? Daar was men op uit. Dat is eigenlijk zijn er vijanden begeerte uit vers 3. Men was erop uit om hem ter dood te brengen, maar dat niet alleen. De bedoeling was dat er niet meer over hem gesproken zou worden. Want dat is de betekenis van dat zijn naam zal vergaan. Zijn reputatie zal vergaan. Men zou hem moeten vergeten. Nou, dat is dus niet gelukt. Want we praten er nu nog over. Hè? En dus geven we hem nu nog steeds op aarde eer. Maar goed, maar dat is wat zij beraadslagen. Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? In het Nieuwe Testament lees je dat ook bijna letterlijk zo, dat dat de bedoeling was. Hem ter dood brengen, opdat hij vergeten zou worden. Dat is wat zij zeiden. En het overeenkomende gedeelte is vers 9. Dat is dat ook wat zij zeiden? Namelijk, een Belial-stuk kleeft hem aan. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Nou, om met het laatste te beginnen. Hij die nederligt is natuurlijk hetzelfde als hij zal sterven. Of hij die zal sterven. En uit vers 6, hè. En hij zal niet weder opstaan. Komt natuurlijk rechtstreeks overeen met dat zijn naam vergaan zal. Dat men hem absoluut zal vergeten. Zodat die uitspraak al met elkaar overeenkomt. Maar zij zeggen dus, een Belial-stuk kleeft hem aan. Nou, Belial kan ik niet al te uitgebreid op ingaan. Maar in het Hebreeuws betekent het gewoon waardeloos. Waardeloosheid. Belial betekent letterlijk dat wat waardeloos is. Eigenlijk, als je het helemaal letterlijk neemt, dan betekent het dat wat niet omhoog gaat. Belial is dat wat niet omhoog gaat. Maar dat wat omhoog gaat is in het algemeen waardevol. Dat zit samen in één en hetzelfde woord. Hè? Dat wat hoog is, is dat wat waardevol is. Nou, de term Belial betekent, het gaat niet omhoog. Het is zonder omhoog te gaan, ofwel het is zonder waarde. En dan vervolgens, stuk staat er, hoe men daarbij komt, ik zou het niet weten. Want er staat gewoon dabar in het Hebreeuws, woord. En Belials woord kleeft hem dus aan. Met andere woorden, hij spreekt waardeloze woorden. Zijn woorden, men beoordeelt zijn woorden als waardeloos. Dat klopt ook, want als men de woorden van de Heer Jezus beoordeelt vanuit de positie onder de wet, dan zijn ze waardeloos, want de woorden van de Heer Jezus passen helemaal niet onder de wet. Maar goed, hij was ook niet gekomen om de wet te bevestigen, maar om de wet te vervullen en dus om degenen die onder de wet waren van de wet te verlossen, zegt Galaten 4. Maar in de ogen van het wettische Jodendom was de onderwijzing van de Heer waardeloos en in het algemeen niet hoog. Dat wil zeggen, ze achten het niet hoog, pasten niet, ze konden er niks mee, enzovoorts. En er komt nog bij dat de term Belial niet eens vertaald wordt en zelfs met hoofdletter geschreven wordt, omdat men de term Belial in de zin van waardeloosheid in het algemeen zelfs gewoon toepast op de tegenstander, dat wil zeggen op Satan. En dat gaat nog verder. Daarmee zegt men niet alleen, hij spreekt waardeloze woorden, maar hij spreekt de woorden van de waardeloze. Met andere woorden, hij spreekt de woorden van de duivel. En dat is wat men ook letterlijk van hem zei in het Nieuwe Testament. Gij hebt een duivel. Of hij spreekt namens Beelzebub. En Beelzebub is net zoiets als Belial. Een andere term ter aanduiding van de duivel. Er zijn een heleboel termen voor een omloop. Gewoon omdat men hem liever niet bij de naam noemt. Om voor de hand liggende redenen, maar goed. En Belials woord, dus staat er, kleeft hem aan, dat is mooi vertaald, betekent eigenlijk letterlijk, is op hem uitgegoten. Dat raakt in de vertaling wat zoek, maar de gedachte is eigenlijk dat als een profeet komt van God, is hij gezalfd. Is er olie over hem uitgegoten en verspreidt hij een welriekende reuk of zo. En is ook bovendien ook een beetje kleverig. Nou, is psalm 133, om bij de psalmen dan maar te blijven vanavond. Maar dat is de gedachte. Maar wat zij zeggen, als hij dan al gezalfd is, dan niet door God, maar door de tegenstander. Als hij dan al woord verspreidt, een reuk verspreidt, is het een reuk van de Satan in plaats van God. Ik zeg maar tegenwoordig nog hoor. Dus tegenwoordig de genadepredik zijn er nog altijd mensen die zeggen dat het boodschap is die van de duivel komt. Kun je het beste maar zo gauw mogelijk weer vergeten, maar het is wel zo. Maar inderdaad, de Heer was gezalfd. Er kleefde hem ook iets aan. Hij was gezalfd met de speciaal bereide olie, die immers een beeld is van de geest Gods, van het leven Gods en van het woord Gods. Maar ze zeiden, dat wat hem aankleeft, daarmee gezalfd is, wat over hem uitgegoten is, komt niet van God, maar van Belial, van Beelzebub. Je kent bijna de term erin trouwens. Maar komt van de duivel, zegt men dan. Dat is waarvan hij beschuldigd wordt. En op grond daarvan werd hij trouwens ook uiteindelijk veroordeeld wegens godslastering. En godslastering komt uiteraard van de duivel. Die heeft het uitgevonden. De Jezus van Nazareth werd veroordeeld omdat hij godslasterlijke uitspraken gedaan zou hebben. Kortom, daarom werd hij nedergeworpen, zou hij nederliggen, om in de hoop dat hij niet meer zou opstaan. Dat is wat ze dus van hem dachten en ook van hem zeiden, zoals vers 9 hier dat zegt. Nou, dan gaan we weer verder, want daarna komen we bij vers 7. Waar staat, en zo iemand komt, iemand van hen, een tegenstander namelijk. Men heeft het woord iemand ingevuld omdat men wil aangeven dat het enkelvoud is hier. Er komt er maar één. Dat blijkt uit het woordje komt in het Hebreeuws. Er komt er één. Zo er één komt om mij te zien, om mij te bezoeken. Want zien en bezoeken is hetzelfde, hè? Goed, wanneer iemand, één van die vijanden, bij mij komt, zegt de Heer Jezus, dan spreekt hij valsheid. Eén. Wanneer één bij mij komt, dan spreekt hij valsheid. En niet alleen dat, zijn hart, het hart van die ene, vergadert, verzamelt onrecht. Verzamelt lasten. Sommige mensen doen dat, hè? Die verzamelen van alles om tegen een ander te kunnen gebruiken. Nou, de Heer zegt, zo'n vijand heb ik ook. Er is één die tot mij komt en die doet niks anders dan van alles tegen mij verzamelen. Onrecht verzamelen. En als hij dan mij verlaat, dan staat er. Er staat namelijk, gaat hij uit naar buiten. Eerst komt hij namelijk tot de Heer. En verzamelt bij de Heer onrecht. En daarna gaat hij weer bij de Heer vandaan, naar buiten. Om van dat onrecht wat hij verzameld heeft te spreken. Kortom, er moet iemand geweest zijn die bij de Heer Jezus was. Die hem zag en met hem optrok. Gewoon een van zijn discipelen dus. Nou ja, dat weten we toch, hè? Dus ik mag het rustig zo zeggen. Het was een van zijn discipelen die met de Heer optrok en in feite alleen maar onrecht verzamelde. Alles wat hij beleefde met de Heer Jezus verzamelde hij om tegen hem te kunnen gebruiken. En dat is wat hij deed, want uiteindelijk ging hij weer uit en verliet hij de Heer weer. En ging naar buiten om ervan te spreken. Waar ging hij naartoe dan? Naar de overpriesters, inderdaad, naar de lui van het Sanhedrin, zeg maar, naar de Joodse Hoge Raad. Inderdaad, dat was het. Kortom, de uitspraak is een uitspraak over Judas. Dat is dus de verrader. Ik moet er meteen bij zeggen, historisch was het dus, maar dat heb ik al gezegd, hè? Historisch was het die figuur van Achitofel, maar dat doet er nou niks toe. In dit geval, profetisch gezien, is het gewoon een aanduiding van Judas. Die inderdaad tot de Heer kwam, bij de Heer was, maar met valsheid in het hart, en die uiteindelijk naar buiten ging om ervan te spreken. We lezen dat ook letterlijk in, en langzamerhand zoek ik dan even Johannes 13 op. We lezen dat letterlijk in Johannes 13 min of meer, waar inderdaad Judas uiteindelijk weggestuurd wordt door de Heer Jezus. Toen zelfs de Satan in hem voer. Dat is vers 27 van Johannes 13. En dan zei de Heer tot hem, wat gij doet, doe het haastiglijk. En dan in vers 30. Hij dan de bete genomen hebbende, ging terstond uit. Daar gaat hij. Hij ging terstond uit. En er staat meteen bij, en houd dat vooral goed, en het was nacht. Hij ging naar buiten de nacht in. Hij was eerst in het licht. Bij de Heer Jezus en zijn woord en zijn leven uiteraard. Maar toen hij de Heer verliet, ging hij naar buiten de nacht in. En hij ging uit, zoals we weten, naar de overpriesters. En smeedde inderdaad een complot tegen de Heer Jezus. Die in de aankomende nacht inderdaad door Judas verraden zou worden. Dat is vers 7 dus. Nu terug in Psalm 41, maar ik hou even mijn hand zo bij Johannes 13, hè. Want nu kom ik in het overeenkomende schriftgedeelte in Psalm 41. Enige vers wat we dus niks over gezegd hebben, dat is dan vers 10. Daar heet die iemand die tot de Heer komt, die heet daar de man mijns vredes. Het vers begint met zelfs, maar eigenlijk betekent het gewoon ook, hè, of en. Ook de man mijns vredes. En de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, letterlijk gewoon de man met wie ik vrede had, die bij mij hoorde, met wie ik niet in oorlog was, die ik ook niks gedaan heb, dat is letterlijk, hè. Judas dus, zelfs de man mijn vredes, op welke ik vertrouwde. Dat klopt ook, want Judas droeg de centen. Dat heb ik net overgeslagen in Johannes 13, maar dat stond daar. Die beheerde de financiën. Dan moet je op vertrouwen op zo iemand. Het is niet anders, hè? Ja. Dus zelfs de man mijn vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at. Wel, dat deed hij jarenlang. Maar de laatste keer was het toen de Heer Jezus hem dat stuk brood aanreikte, doopte in de bittere saus, hem aanreikte enzovoorts. We lazen dat ook, want er staat: Judas, de beter genomen hebbende, ging uit en het was nacht. Daar had hij dus letterlijk het brood. Dus die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Waarbij verzenen meestal opgevat wordt als hielen en vervolgens voeten. Maar dat kan net zo goed zijn polsen en daarmee handen. En in dit geval is het dat natuurlijk. Het gaat erom dat deze verrader inderdaad de hand heeft opgeheven tegen de Heer Jezus. En dat betekent gewoon dat hij zou handelen tegen de Heer Jezus. Dat is wat er staat. Hij zou wat doen tegen de Heer. Daarmee zijn we er overigens niet. Want het mag dan zo zijn. Het is ook letterlijk waar dat vers 7 en vers 10... beide spreken over deze verrader, namelijk over Judas. Maar daarmee zijn we er nog lang niet, want dan kom ik bij een heel, voor mij in ieder geval erg bekend Bijbels principe. Dus dit vers namelijk, vers 10 van Psalm 41, wordt letterlijk aangehaald in Johannes 13, namelijk in vers 18. Johannes 13, vers 18. Daar heeft de Heer net de voeten van de discipelen en in het bijzonder van Petrus gewassen. En dan zegt hij in vers 18: ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Dat betekent dat de Heer nou gewoon zegt: ik zeg wel uitverkorenen, maar jullie zijn niet allemaal uitverkoren. Dat geldt niet voor jullie allemaal, wel voor de meesten, maar niet voor allemaal. Ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit is geschied, of dit geschiedt, opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgeheven. Zodat de Heer Jezus letterlijk citeert uit Psalm 41, vers 10, en het toepast, zoals uit de volgende versen dan blijkt, op Judas, Simons zoon Iscariot, die de Heer zou verraden met een kus enzovoorts. Ik kan niet missen. Maar er staat: dit is opdat de schrift vervuld worden. En dat is, ik hoop dat ik dat zo snel kan uitleggen. Dat is iets eigenaardigs. Dat klopt namelijk nooit. Elke keer als er staat: dit gebeurt opdat de schrift zou vervuld worden. En het staat er vele malen in veel verband. Hè? Heel veel verschillende schriftplaatsen. Elke keer als er staat: dit gebeurt opdat de schrift zou vervuld worden, is er iets mis. Dat zou je meteen moeten begrijpen eigenlijk. Je kunt het ook leren begrijpen, maar daarna raak je het ook nooit meer kwijt. Het is namelijk eigenlijk dwaas om te zeggen dat dingen alleen maar gebeuren, want dat staat er, om een schrift te vervullen. Alsof bijvoorbeeld de Heer Psalm 41 gelezen heeft ooit en wist dat het op hem en zijn discipelen zou slaan, zodat hij dus per definitie een discipel moest kiezen die hem later verraden zou. Alsof de Heer die nou zegt: nou, ik heb met opzet een discipel gekozen die mij later zou verraden, want ik moet toch zorgen dat Psalm 41 vervuld wordt, want anders klopt Psalm 41 niet. Begrijpt u wat ik nou zeg? Alsof men heel bewust een oud-testamentische profetie moest vervullen. Maar dat staat er wel. Er staat: dit is geschied opdat de schrift zou vervuld worden. Waarom moest die schrift dan zo nodig vervuld worden? Nou, het verhaal wat ik nu vertel geldt voor al die schriftplaatsen waar zo'n uitdrukking staat, hoor. Waar het staat opdat de schrift vervuld wordt. Het is namelijk zo dat de profetie zelf, in dit geval op Psalm 41 vers 10, niet oorspronkelijk op Judas van toepassing is, maar op de vijanden van de Heer in het algemeen. Dat is het Joodse volk. Het Israël van de dagen van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Het Joodse volk, twee stammenrijk, zal ik maar zeggen. Want het was namelijk Juda. Judas is Grieks en Juda is, schijnt Hebreeuws te zijn, hè? Jehuda wordt het dan eigenlijk. Maar goed, want het was Juda, het Joodse volk, het zogeheten twee stammenrijk, wat inderdaad bij de Heer hoorde. Het was zijn volk. Het was officieel ook het uitverkoren volk. Het hoorde bij de 12 eigenlijk ook. Nee, de 12 stammen van Israël. En bovendien was het het volk des vredes. Hoe staat het dan letterlijk? De man des vredes. Nou, man staat dan voor volk. Een man des vredes, dat klopt. Want aan datzelfde Joodse volk had de Heer, had God in het Oude Testament al vrede beloofd. Sterker nog, hij had zelfs beloofd een verbond des vredes, wat gesloten zou worden. Het vredeverbond. Ja, die uit Efeze 4, zeg ik altijd. Dat is de moeilijkste, maar dan heb ik die weer gehad. U benadrukt te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Door het verbond des vredes. Het verbond des vredes is namelijk gewoon het nieuwe verbond. Zoals in Jesaja met name en nog wat profetieën wordt aangekondigd. Aan hem was vrede beloofd, het nieuwe verbond, genade. In plaats van het oude verbond, de wet en dus strijd. Het was voor hem bestemd. De man des vredes is dus gewoon Juda. In de zin van het Joodse volk. Op welke ik vertrouwde, jawel, dat betekent met wie ik een verbond gesloten had. En dat heb ik al gezegd. Zo was het ook. Er was een verbond gesloten met het tweestammenrijk. Die mijn brood at, staat er in Psalm 41, vers 10. Dat geldt ook voor de tweestammen, want dat, wat is het brood? Wat is het brood dan wat de Heer aanreikt? Wat is dat? Dat zegt hij zelf verscheidene malen. Ook het Johannes Evangelie trouwens. Dat is zijn woord. Want de mens zal niet bij brood leven alleen, maar bij het woord wat uit de mond Gods uitgaat. En denk met name Johannes 6, de geschiedenis van de wonderbare spijziging en de uitgebreide toelichting die de Heer erbij geeft. Hij zegt, dus het brood wat uit de hemel nederdaalt, dat is het woord, dat ben ik. Kortom, even Romeinen 3 dan. Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijderis? Jood, denk om, niet Israël, Jood. Wat is het voordeel van Judas, van de Jood? Juda. En van de besnijderis? Wel, vele op alle manier. Eerste vers van Romeinen 3. Vele op alle manier. Maar dit is wel het eerste, en dus het belangrijkste. Dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Het brood wat God geeft, werd gegeven aan in hoogste instantie van alle mensen, mensen in het algemeen, Israël in het bijzonder, en maar het hoogste, aan de twee stammen, aan Juda namelijk. Dus de uitdrukking, de man die mijn brood at, wil zeggen het Joodse volk, onder de naam Juda. En dat heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Ja, wat heet? Groter dan de man Judas Iscariot deed. Want Judas gaf de Heer alleen maar een verraderszoen. Maar het was het Joodse volk al zodanig dat hem door de handen van onrechtvaardigen gekruist heeft. Ik zeg het met opzet met de woorden van Handelingen 2. Zo is het toch. Grotelijks verheven. Men heeft hem gedood namelijk. Kortom, de uitspraak in Psalm 41 vers 10 en dus de uitspraak van 41 vers 7... Er zijn beide uitspraken niet zozeer over Judas, maar over het Joodse volk. Over het ongeloof van het Joodse volk en de situatie die daarop zou volgen. Want ik moet u zeggen dat wat hier beschreven staat, namelijk dat er valsheid gesproken wordt, dat het hart onrecht verzamelt en dat men uitgaat om daarvan te spreken. Kortom, dat verzenen tegen de Heer verheven worden, dat was niet alleen toen zo, maar dat is nu nog zo. Ja, je mag het wel niet in publiek zeggen, heb ik begrepen, maar dat is wel zo. Dat was niet alleen zo toen men de Heer Jezus kruiste, maar ook daarna, toen hij als de opgewekte verworpen en vervolgd werd. Saulus deed er oorspronkelijk aan mee. En toen de Heer zich aan hem bekend maakte, zei hij, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul de Farizeeër, Saul die grotelijks ijverde voor de wet enzovoort, zoals hij dat zelf zegt, had zijn verzenen opgeheven tegen de Heer Jezus, lang nadat hij gekruist was. Dat wil zeggen, de situatie die voortbestaan heeft tot in onze dagen aan toe. In ieder geval in de dagen van de gemeente, want lees de geschiedenis van Handelingen maar. Het is de geschiedenis van hoe aan de ene kant het evangelie gepredikt werd, maar hoe aan de andere kant het evangelie bestreden werd door, niet de heidenen hoor, door de Joden. Die zich bedienden van heidenen overigens, maar dat hebben ze eerder ook al gedaan. Ook bij zijn kruisiging al. Dat is wat er gebeurd is. Kortom, het is niet slechts de beschrijving van de verwerping van de Heer Jezus, met als gevolg dat hij gekruist werd, maar het is de beschrijving van de situatie zoals die in onze dagen nog steeds bestaat. Hebben ze u nooit verteld dat Jezus van Nazareth geboren is uit een Joodse hoer en een Romeinse soldaat?
Ja, dat weet ik nog.
Dat hebben de Joden uitgedacht. Dat is een officieel Joods geschrift waarin dat verbreid. Er zijn veel meer, ik mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar er is heel wat Joodse laster verzameld en gepubliceerd over de Heer Jezus. Ik verwijt hem dat niet, dat sta ik nou niet te vertellen hoor. Daar gaat het niet om. Bestel, het wordt hier ook niet verweten, het wordt gewoon vastgesteld als een feit. Het gebeurde nou eenmaal. Dat gebeurt nog. En daar gaat het om. En nog steeds is het Joodse volk in opstand tegen de Heer. Op allerlei manieren, ga ik nou niet uitleggen hoe dan allemaal, maar in godsdienst, op godsdienstig gebied, maar ook op maatschappelijk gebied enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. En daarover spreekt het vers, over het ongeloof van een deel van Israël. Namelijk het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. En dan gaan we weer. Maar, opdat niet iemand in de dagen van de Heere Jezus zou zeggen, u kunt de Messias nog niet zijn, want voordat de Messias definitief zou komen en zijn koninkrijk oprichten, moet Psalm 41 vers 7 en vers 10 nog vervuld worden. Kortom, er moet nog een tijd komen waarin wij Joden ongelovig en de vijand van de Messias zouden zijn. Omdat dat zo is, dan kunt u de Messias niet zijn, want deze profetieën zijn nog niet vervuld. Nou, daarom werden deze profetieën dus wel vervuld, maar op een andere manier. En werden ze toegepast op Judas. Dat moest gebeuren. En dan vertel ik u over deze profetie, maar ik ben ooit eens een keer, ik heb eens een keer een week lang, hè, niet zo, een paar jaar terug, heb ik een week lang elke dag 2 x 1.5 uur gesproken over dit verschijnsel. Allerlei profetieën waarvan staat, dit is gebeurd opdat die profetie vervuld zal worden. En elke keer blijkt dat er veel meer achter zit, op dezezelfde wijze. Namelijk dat het een geforceerde vervulling is van de profetie, omdat de echte vervulling plaatsvindt in de dagen waarin wij leven. En ik had gehoopt om ze allemaal te kunnen bespreken, maar ik heb nauwelijks een fractie ervan besproken. Omdat het gewoon niet kon. Omdat er zoveel zijn waarvan het er staat. Nou, wat voor al die profetieën geldt, geldt voor deze dus ook. Namelijk, de Heer Jezus zegt, dit geschiedt opdat de schrift vervuld wordt, maar tegelijkertijd wordt daar dus mee gezegd dat dezezelfde profetie een andere en een ruimere en echte, een definitieve, een grote toepassing heeft in de dagen waarin wij leven. Kortom, Judas is domweg een beeld van het ongelovige Joodse volk dat de Heer verriet en daarna niet alsnog tot bekering kwam. Want wie verriet de Heer eigenlijk? Wie was de grote verrader? Dan gaan we even hoor. Nou ja, Judas. En Judas. Maar bij nader inzien kennen we nog een discipel die de Heer verriet. Niet eenmaal, maar driemaal. Ja, dat was Petrus. Dat waren er dus 2 van de 12. Even langzaam hoor, nu gaan we even langzaam. 2 van de 12. En de 2 van de 12 zijn uiteraard een beeld van de 2 stammen van de 12 stammen van Israël. Met andere woorden, Judas, zowel als Petrus, zijn een beeld van het Joodse volk dat de Messias verwierp. Maar van het Joodse volk, dus die 2. En even om het verhaal verder te vertellen. Judas kwam daarna niet tot geloof, maar over hem kwam het oordeel. Hij stierf, verhing zich of hoe het maar heten mag. En Petrus kwam daarna wel tot geloof en heeft 3 keer moeten zeggen dat hij de Heer lief had. Allemaal in het Johannes-evangelie overigens. Kortom, Petrus is een beeld van de Joden die de Heer verrieden, maar daarna alsnog tot geloof kwamen. Een beeld is van de gelovigen uit het Joodse volk, ook in onze dagen. maar niet in het Joodse volk. En Judas is een beeld van het Joodse volk dat niet tot geloof kwam en inderdaad stierf. Hij is een beeld van de Joodse natie als zodanig, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Een verwoesting van de Joodse staat die dus eigenlijk het Joodse volk zelf over zich gebracht heeft. Het was zelfmoord toen men de Heer verwierp. Daar komt het op neer. En dat is Judas. Maar die twee zijn een beeld van de twee stammen van Israël. Dat klopt precies. Twee van de 12. Nou, aan de andere kant hebben we dan... Nou, hebben we Johannes 13 in gedachten nog voor u? Daar gaat de Heer de voeten van de discipelen wassen. Ik heb hem hier voor me. Hij gaat de voeten van de discipelen wassen. Komt bij Petrus, die hem verraden zou. En zegt uiteindelijk tot Petrus in vers 10... Die gewassen is, heeft niet vernoden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij die de zijt rein, doch niet alle. Wie dan niet? Judas. Zodat Petrus en Judas hier in één adem als het ware genoemd worden. Merkwaardig, hè? En zo gaat het verder. Want daarna gaat het weer verder over die voetwassing en de consequenties daarvan. En dan zegt de Heer in vers 18. Nou ja, het is wel waar, maar er is één die hoort er niet bij. Dat is Judas dus eigenlijk weer. En dan gaat het weer verder. En dan gaat het verhaal pas over dat de Heer echt op die kwestie van Judas ingaat vanaf vers 21. En dan zegt de Heer, één van uw lieden zal mij verraden. Waarbij bij ons de vraag is, wie is het, Petrus of Judas? Die vraag had Petrus ook. Dus de discipelen zagen op elkander twijfelende, vers 22 is dat. En één van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van, zeg maar gerust gewoon, naast Jezus. Welken Jezus lief had, dat betekent dat het een discipel was die door de Heere Jezus bemind werd. Want dat betekent het, hè? Welken Jezus lief had, wil zeggen dat Jezus die discipel lief had. En wie was dat? Johannes. Ja, dat staat er niet bij. Maar u zegt wel allemaal Johannes, dat weten wij namelijk, maar dat staat er niet bij. Dat is geheimzinnig. Hè? Ja, we weten het niet. Goed, Simon Petrus dan, een van de twee kandidaten voor het verraad. Simon Petrus dan wenkte dus Johannes, dat hij vragen zou wie hij toch waren van welke hij dit zeide. En deze, vallend op de borst van Jezus, die boog zich voor hem langs en zei, wie is het? En toen zei de Heer, deze is het die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. Een stuk brood dus, een hap, een beten, een hap brood. De Heer zou het indopen, waarin ook alweer? Bittere saus, bitter. Dat spreekt eigenlijk over de dood, hoor. Brood is leven, maar bitter is dood. Brood gedoopt in bittere saus wordt dan toch de dood, hè? En de Heer reikt het aan, vervolgens, aan Judas. Waarom doet de Heer dat zo? Omdat het een letterlijke vervulling is dan, inderdaad, van Psalm 41. Niet? Zo doet hij dat. En hij doopte ze in en gaf ze aan Judas, Simons zoon Iscariot, dat is vers 26, en de rest ervan hebben we al even gelezen. Zodat we nu hebben Petrus en Judas, twee als beeld van het Joodse volk, de twee stammen van Israël. Hoeveel hebben we dan nog over? 10. Hebben ze ook een naam? Nee. Want, hè? We weten niet meer. 10. Ah, zijn die anderen, worden niet met namen genoemd, zijn verborgen dus. Zijn, hè? We weten alleen dat er één uit hen was, één uit de 10, die de Heer lief had. Dat staat er. Ik zeg niet dat de anderen het niet deden, maar ik zeg alleen, dus er was één uit de 10 die de Heer lief had en aan wie de Heer deze dingen bekend maakte. Nou, het verhaal is eenvoudig genoeg, ik durf het hier wel in publiek te zeggen, maar u mag het wat mij betreft vergeten weer. Ik zal het niet doen, maar u mag het wat mij betreft vergeten. Judas en Petrus een beeld van de twee stammen. De andere 10 discipelen zijn dus een beeld van de 10 stammen. Maar uit de 10 komt er één naar boven die geen naam heeft, die verborgen is, maar aan wie de Heer zijn gedachten bekend maakt. Wie is dat dan? Makkelijk genoeg, die 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël en die ene daaruit zou moeten zijn, of Efraïm, dat mag je ook zeggen, maar het is natuurlijk een beeld van de gemeente. Ja. En die twee komen uiteindelijk tegenover elkaar te staan. Er staan die twee discipelen uiteindelijk tegenover elkaar. Judas en Johannes. Judas als een beeld van de ongelovige tweestammen. En Johannes als een beeld van de gelovigen uit de tien stammen. En los daarvan Petrus als gelovige uit de tweestammen natuurlijk. Het gaat om Judas tegenover Johannes. En als ik dat nu weet en dan terugga naar Psalm 41... dan staan in Psalm 41 tegenover elkaar die ene vijand van vers 7, maar in bijzonder van vers 10, de man des vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood had. Maar die staat tegenover degene die daar aan het woord is. De Heer Jezus dus. Dat is waar. Maar ik moet meteen een stap verder gaan. Degene die daar aan het woord is in vers 11... is namelijk niet alleen maar de Heer Jezus, net zo min als dat de man des vredes uit vers 10, die verrader, alleen maar Judas was. Want Judas, het was maar een enkel fout zijn, maar Judas staat voor de verzamelde ongelovigen, in ieder geval zeg maar de twee stammen, maar eigenlijk de verzamelde ongelovigen, daar komt het op neer. En de grote, en degene van wiens vijand hij was, is uiteraard de Heer Jezus, maar het is niet alleen maar de Heer Jezus. Het is niet alleen maar de Heer Jezus tegenover wie Judas staat, hè? Want als Judas staat voor een heel volk, het Joodse volk, zal ik dan maar zeggen, welk volk staat de Heer Jezus dan voor? Dat moet de vraag zijn dan, hè? Dan heb ik het al half gezegd natuurlijk. Voor de gemeente uiteraard. En dan komen langs en via een ingewikkelde omweg hoor. Want het blijft toch altijd waar dat wat er ook over de Heer gezegd wordt en over de zegeningen die hij zou ontvangen. Het wordt altijd gezegd over de Heer en de gemeente. Het wordt altijd gezegd over de Christus, het hoofd, maar daarmee ook over het hele lichaam. Kortom, in vers 10 zegt de Heer Jezus: de man mijns vredes op welke ik vertrouwde die mijn brood had, heeft de versen grotelijks tegen mij verheven. Maar het Joodse volk verhief de versen niet alleen tegen de Heer Jezus, maar ook tegen allen die in hem geloofden. En andersom, de bede van vers 11, maar gij, o Heere, wees mij genadig, is niet alleen het gebed van de Heer Jezus dat vervuld werd, maar het is ook ons gebed. Gebed van degenen die in Christus zijn en die aan hem deel hebben gekregen. En zo verder. Richt mij op, wat is toch wat met ons gebeurd is. Ondanks Judas, ondanks de Joden, wat met Judas en daarmee het Joodse volk gebeurd is, is dat het ter nedergeslagen is. Verpletterd is op de steenrots. Te pletter gevallen. Maar wat er met ons gebeurd is, is dat wij opgericht zijn. Of op een iets lager niveau, wat de twee stammen overkomen is, is dat zij onder het oordeel terechtgekomen zijn. Ze hebben zich het oordeel op de hals gehaald. Om het eens dubbelzinnig te zeggen. Dat is met de twee stammen gebeurd. Je mag dan toch aannemen dat de twee staan tegenover de tien. Dat de tien zouden worden opgericht. Maar het resultaat blijft gelijk. Waar het maar om gaat is dat inderdaad het bekende Israël terzijde werd geschoven. En dat het onbekende werd opgericht. Maar daaruit kwam de gemeente tot stand. En dat is waar het hier over gaat. Het lichaam van Christus. En zo ben ik toch terug bij de barmhartige Samaritaan. Eigenlijk uit vers 2. De koning van Samaria, van de tien stammen van Israël. Wie was dat, hè? Die ellendige, die daarnaar omzag. Niemand deed het, maar het was een Samaritaan. De man uit de hoofdstad van de tien stammen van Israël. Daar gaat het om. De ene kant de twee terzijde, neergeworpen. De andere kant de tien opgericht. Aan de ene kant het Joodse volk terzijde gesteld. Aan de andere kant de gemeente gevormd en opgericht. En daarom deze woorden van de Heer Jezus hier in vers 11 en 12 zijn niet alleen woorden, en 13 trouwens ook, zijn niet alleen woorden van de Heer Jezus, maar het zijn de woorden die daarmee op ons van toepassing zijn. Namelijk, gij, o Heere, wees mij genadig. Weet u niet, hij zei immers in het verder van het vers, wees mij genadig, richt mij op, en ik zal het hun vergelden. Dat wil zeggen, voor de ongelovigen geen genade. En voor het ongelovige Joodse volk als zodanig geen genade. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op. Want anderen zou ten nedergeworpen worden.